Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigner je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners. En regelmatig krijg ik de vraag, wat als er eerst eigenlijk moet opgezet worden als ik webdesign weer opnieuw zou gaan doen of als ik mijn bedrijf weer opnieuw zou gaan starten? Of als je bepaalde dingen moet klaarzetten als webdesigner zijnde. En dat zette mij uiteindelijk aan het denken van hoe zou ik dat nou doen als ik opnieuw zou starten met mijn webdesignbedrijf? En eigenlijk moet ik dan weer heel erg terugdenken aan 2011, de dag dat ik mijn bedrijf startte. En ik weet nog dat ik moest starten toenertijd op het mbo, deed ik dat in 2011. Ik leerde een begroting maken. Ik moest laten zien welke kosten ik zou hebben, hoeveel ik zou omzetten of hoeveel ik wilde omzetten, wat ik zou betalen aan belasting, et cetera. Allemaal super leerzaam, allemaal super interessant natuurlijk. En een begroting kan dus heel handig zijn om mee te beginnen. Maar het ding is wel vaak dat je een begroting moet maken op basis van wat je moet verdienen of eigenlijk van wat je wil verdienen en welke kosten je hebt, et cetera. En ja, dan is de vraag meer van, is zo'n begroting dan wel handig? Nou, het is een beetje dubbel, het is een ja en nee. Kijk, voor webdesigners is natuurlijk het voordeel dat wij weinig, theoretisch gezien, lage kosten hebben. Hè? Dus we hebben echt weinig hoge kosten. We hebben een laptop of een computer nodig om ons werk mee te doen. Het internet en misschien 1 of 2 softwarepakketten om mee te beginnen. We hebben meestal dus niet heel erg veel kosten. En dat verschilt dan wel weer als jij vanaf het begin al besluit om ergens een kantoor te huren, dure verzekeringen af te nemen, een auto van de zaak, et cetera. Ja, dan is een begroting wel echt nodig. Alleen, ik had dat nooit, die grote kosten. En dat heb ik nog steeds niet trouwens. Ja, ik heb nu al een auto van de zaak ondertussen. Maar ja, mijn bedrijf is ondertussen natuurlijk ook wel flink gegroeid. Maar het probleem voor mij met die begroting zat erin, toen de tijd al, dat ik kon de kosten wel inzichtelijk maken. Want ik wist precies wat mijn Adobe-pakket kostte. Ik wist, ik woonde toen de tijd in 2011 nog thuis. Dus ik had niet zo heel veel internet nodig. Want dat was gewoon toen de tijd thuis bij mijn moeder. Die betaalde dat dan. En weet je wel, zo. Dus ik had een laptop, die had ik al. Want ik had een laptop voor school. Dus nou ja, theoretisch gezien kon ik heel makkelijk mijn website, het bedrijf starten. En dus ik had mijn kosten redelijk inzichtelijk. Maar het ding was bij mij vooral dat ik merkte, ja, wat wil ik nou eigenlijk als aanbod gaan aanbieden? En ook de vraag, waar haal ik mijn klanten vandaan om er überhaupt voor te zorgen dat die kosten gedekt worden? En wat moet ik nog extra doen om mezelf ook loon uit te keren? Nou, daarom keek ik nog eens terug naar alles wat ik in de afgelopen 14 jaar heb neergezet, heb gedaan ook als ondernemer, de stappen die ik heb gezet, het feit dat ik natuurlijk ook verschillende coaches heb gehad waarin ik heel veel ondernemerskills heb geleerd. En toen ik deze vraag kreeg van, ja, wat zet je nou eigenlijk als eerste op als je gaat beginnen met webdesign of hè, dat? Ja, wat moet ik nou klaar hebben staan om aan de slag te kunnen? Daar heb ik echt even goed over nagedacht. En ik deel heel graag mijn visie hierover met jou. Dus dit zijn de 4 dingen die ik zou doen als ik opnieuw zou beginnen met het opzetten van mijn bedrijf. En de eerste is, dat heeft eigenlijk helemaal niks met webdesign zelf te maken, maar alles met ondernemen. En dat is, weet je, ondernemen moet je leren. Dus dat is echt heel anders dan gewoon websites maken. Het runnen van een bedrijf is echt een kunst. En dat heb ik ook echt moeten leren. En daarmee zou ik dus echt wel als eerste, misschien klinkt het heel onverwachts, mijn juridische documenten goed laten opstellen door een echte jurist. Want ik weet echt nog, als ik terugkijk, toen ik net begon, ik had een paar draken van klanten. Niet normaal. En ik had wel op zich algemene voorwaarden. Want ik heb wel op school, zeg maar, toen de tijd geleerd om algemene voorwaarden te we hadden een website waar we die konden downloaden. Was voor creatieve beroepen. En die kon ik daar gewoon downloaden. Maar die was dus niet helemaal aangepast aan mijn bedrijf, aan mijn eigen bedrijf. En ik weet ook dat, ondanks dat, heeft die algemene voorwaarden mij wel echt een paar keer gered. Alleen het zit er meer in. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Op het feit dat er bepaalde dingen niet in zaten die nu heel erg van toepassing zaten. Maar in ieder geval, de reden waarom ik dit punt wel geef, is dat ik net zei van ja, die algemene voorwaarden heeft me wel een paar keer goed gered van die klanten, van die draken van klanten die ik had gehad in het begin. Hè, maar ja, dus zeker, zeker echt noodzakelijk. Zodra ik geld had, had ik meteen goede algemene voorwaarden op laten stellen. Dat kwam dus ook pas later. Hè? Dus het is niet zo, zeg maar, dat het nu per se hoeft. Maar ik vind het wel heel belangrijk voor jou als webdesigner, sowieso voor jou als ondernemer, mocht je dit ook luisteren als je niet webdesigner bent, dan is het gewoon heel belangrijk dat je een budgetje gaat maken voor jezelf, voor die juridische documenten. Want ik heb ze dus op een gegeven moment laten maken, dus wel vrij laat. Gelukkig heb ik met die standaard algemene voorwaarden me redelijk kunnen redden. En heb ik daar ook echt wel wat conflicten mee weten te sussen. Maar nu staat het echt allemaal zwart op wit, strak uitgelijnd. Voor speciale clausules heb ik opgenomen voor elke dienst die ik aanbied. En dat geeft vooral heel veel rust. En het is ook echt een noodzaak om dus goed juridisch iets vast te leggen, zodat je dus heel gemakkelijk bij conflicten daarop kunt teruggrijpen. En helaas heb ik dat vooral in het begin van mijn carrière heel veel moeten doen. Dus vandaar dat ik deze tip echt als eerste ook meegeef. Om die algemene voorwaarden neer te zetten voor jezelf. En dat brengt me eigenlijk ook meteen bij punt 2 en straks ook 3. Want het tweede wat ik zou doen, naast die algemene voorwaarden, naast de juridische documenten, als ik opnieuw zou beginnen, dan zou ik ook heel, heel strak mijn aanbod vast willen hebben staan. Heel duidelijk aanbod klaar hebben staan. Het afkaderen van een dienst waarmee ik precies kan zeggen, dit zit erin, dit kost extra. Want toen ik net begon met ondernemen, had ik dat helemaal niet. Hè? Dus daarom werd die begroting maken, waar ik het dus net over had, dat werd super ingewikkeld. Want ja, wat ga ik aanbieden? En vooral, wat vraag ik daar dan voor? Want ik was toen de tijd nog student. Hè? Ik deed het op het mbo. Ik had een minor, noemen we dat dan maar even, over ondernemen. Dus het was echt zo'n 1 semester van 10 weken, waar dan het vak ondernemerschap in kwam om de hoek kijken. Want het was heel klein. Dus ja, ik wist helemaal niet als student, ja, wat moet ik daar nou voor vragen? Ik heb geen idee, weet je. Dus dat blijft ook een lastig ding. Hè? Dat prijs blijft altijd lastig. Daar heb ik ook met mijn studenten nog regelmatig gesprekken over. Maar goed, dus ja, dat is dan leuk in zo'n begroting. Maar als je niet weet wat je gaat verdienen, is leuk als het er staat van, nou, ik moet ongeveer dit verdienen en ik wil ongeveer dat verdienen, maar is het ook haalbaar? Dus daarom is een begroting maken soms heel ingewikkeld als je nog niet een dienst hebt staan waar je 100% achter staat. Dus, en wat ik al wel had geleerd van school is, gelukkig, is dat je dus beter niet met uurfactuur kan werken, maar echt met pakketprijzen. En dus dankzij mijn opleiding heb ik nooit echt een uurtarief gehanteerd, maar altijd projectprijzen, dus fixed prices. En dat maakte het wel al meteen veel makkelijker. En ik merkte ook, zodra ik echt een goed pakket had, waar ik zelf blij van werd, want dat vind ik wel even heel erg belangrijk, dat ik veel makkelijker kon doorberekenen hoeveel opdrachtgevers ik per jaar moest helpen om een x-omzet te draaien natuurlijk. Weet je, dat is namelijk veel makkelijker dan een uurtarief. Een uurtarief, het grote nadeel daarvan, is dat je namelijk het aantal uur moet bepalen die je per jaar betaald moet krijgen. Maar het is nu zo eenmaal in het ondernemerschap dat niet alle uren declarabel zijn. Declarabel betekent dus dat je ervoor betaald wordt. Want alles wat je voor jezelf doet, zoals ik nu ook dus doe, mijn podcast opnemen, het editen, het plaatsen, schrijven van een nieuwsbrief, content maken voor social media, mijn eigen website weer eens updaten en optimaliseren, dat wordt allemaal niet betaald. En ook het beantwoorden van mailtjes, appjes, snelle telefoontjes tussendoor, die worden niet gezien als declarabele uren. Dus je zult daardoor heel veel extra uren moeten werken om dus bij een bepaald omzet te kunnen komen. En er zitten maar 24 uur in een dag, waarvan je er maar 7 of misschien minder echt werkt voor klanten. Dus die echt uren die echt betaald worden. En daarom is alleen werken met een uurtarief niet handig. Het is wel handig om te weten wat je uurtarief is, maar gebruik dit zo min mogelijk om je diensten mee te verkopen. Hè? Tenzij je echt in een bepaalde branche zit waar dat per se nodig is. Maar voor webdesigners is een uurtarief niet per se nodig als je een website gaat maken voor iemand. Het is dan veel handiger om gewoon een pakket te creëren. Daarin zitten bepaalde stappen, bepaalde de onderdelen waar een website uit bestaat. En als jij daar toevallig een uurtje overheen gaat, of hè, dan heeft die persoon, die klant, mazzel. Als je er een uurtje onder zit, heb jij mazzel. Dan is je uurtarief, tussen aanhalingstekens, hoger dan wat je natuurlijk voorheen had ingecalculeerd. Niet alleen is het voor jou handig om met een pakket te werken, maar ook voor je klant. Want dat brengt mij meteen bij nummer 3. Jouw klant vindt het heel spannend om een website te laten maken. Dat is bij iedereen zo die niet webdesigner is. En dat is iets wat ik echt in de afgelopen jaren ontzettend veel heb meegemaakt. Dat iets uitbesteden en in de hoop dat het geld natuurlijk ook weer naar je terugkomt. Want laten we wel zijn, het is voor veel ondernemers gewoon spannend. Maar dus ook voor webdesigners, want wij moeten natuurlijk ook investeren. Maar je helpt de angst te verminderen. Dus door 1, een duidelijk aanbod te hebben. Hè, dus vandaar ook het aanbod. Maar 2, ook om een duidelijk proces te hebben. En nu denk je, oh ja, maar je hebt een opleiding. Ja, ik heb natuurlijk die opleiding niet voor niets, hè, die van die webdesigners gestart over het proces. Omdat ik zie in de afgelopen jaren dat ik dit ben gaan doen, wat het teweeg brengt bij een klant als je een duidelijk proces hebt waarin precies wordt verteld, dit gaan we doen. Want wat ik daarmee heb gemerkt met zo'n goed proces en een duidelijke dienst, is dat eigenlijk alles uit de weg is gezet qua, oké, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen? Hè, dus die vragen die ze hebben, wat voor hun het onbekend terrein is, dat is in principe weg. En dus daardoor creëer je ruimte voor verbinding. En dit is hoe het bij mij, zeg maar, een beetje, hè, dit gebeurt heel veel bij mij. Dus de meeste intakegesprekken, die gaan bij mij als volgt. Ik stel mezelf voor. En mijn potentiële opdrachtgever stelt zichzelf voor. En nou, als het goed is, hebben we dan een klik. Als we hopen, we dan altijd meer weer. Maar meestal hebben we vaak wel een klik. We praten wat, we hebben het uiteraard over de wensen van de website, maar af en toe komt daar ook een persoonlijk verhaal bij naar boven. En daar komt die klik vaak mee om de hoek kijken. En dat schept al een band. En eigenlijk zodra ik merk van, oké, die band is gezet, hè, de toon is gezet, die is een soort van established, om het even in mooie woorden te zeggen, dan krijg ik vaak de vraag, oké, cool, klinkt allemaal supergoed, ik heb een goed gevoel bij je, hoe werkt zoiets? En dan gaan we in de praktische zaak van, hoe gaat zo'n project, zo'n website traject, hoe gaat dat nou eigenlijk precies in zijn werk? En dat is meer omdat iemand het stukje onbekendheid weg wil hebben voor zichzelf. Zo van, ja, ik ga straks, want het klikt goed, ik ga straks in jou investeren, maar ik wil ook weten hoe het werkt, zodat ik niet ineens voor verrassingen kom te staan. Dat is eigenlijk wat er gevraagd wordt. Hè? Dat, tussen de regels door kun je dat horen. De vraag van hoe werkt zoiets, daarin hoef ik dus alleen maar uit te leggen precies wat er in het aanbod zit, hoe het werkt, hè, dus hoe het proces in zijn werk gaat en wat het uiteindelijke resultaat is. En ik heb die persoonlijke verbinding, wat ik net al zei, heb ik al gemaakt. Dus dit is die laatste vraag, want ze willen met mij samenwerken omdat die klik er is. En deze laatste vraag, dat zei ik net ook al een beetje, hey, ik ben niet heel erg bekend in de wereld van websites, hoe werkt zoiets, hè? Dus, en doordat mijn proces en dienst super helder zijn, kan ik dus 100% inzetten op die persoonlijke verbinding. Want ik hoef niet meer na te denken van, ah ja, maar dit project loopt zo. En nou, als we dit er zo en zo in doen, dan zou dat zo en zo kunnen lopen. Dat duurt ongeveer zo en zo lang. Nee, ik heb echt, dit is een dienst, hier zit dit in, dit zit er niet in. Want ik heb ook heel vaak vragen van, nou, dit valt daar buiten. Of ik zeg van, joh, ik zet dit in het voorstel. Maar en dan is het voorstel leidend. Dus dan zit dit erin, dit niet. Hier is mijn advies. Het duurt zo en zo lang. Dus ik zet deadlines erin, ik zet een planning erin. Ik geef ook echt aan welke fases we doorlopen. Dat is natuurlijk die hele mastery methode die ik heb ontwikkeld. En daardoor weet iemand precies welke deliverables erin zitten, hoe lang een project gaat duren, wat ik van de klant verwacht en hoe het precies in zijn werk gaat. En doordat ik die klik heb, is het dat het prijsstuk, daar wordt eigenlijk niet meer heel erg naar gekeken. Tuurlijk is het de laatste strohalm, zeg maar. Het laatste stukje waar iemand uiteraard over moet en mag nadenken, want het blijft een investering en daar moet kritisch over nagedacht worden. Maar omdat die klikker is, omdat ik de persoonlijke verbinding ben aangegaan en niet constant heb gezeten, oké, dit zit erin, dit is wat je krijgt, dit is zo. Nee, ik schep een band. Mensen doen zaken met mensen. Mensen kopen op emotie. En dat die website daar komt, dat is een heel mooi gevolg van een prachtige samenwerking die je hebt met je klant, met je opdrachtgever. En daardoor maakt het iemands leven beter. Nou, en hoe dan? Nou, door het feit dat die website heel veel dingen kan automatiseren. Dus heel veel tijd kan opleveren. Heel veel dingen kan die betalen. Hè? Dus dat de mensen automatisch betaald ook kunnen betalen via de website. Internet heeft geen grenzen. Dus ze kunnen veel makkelijker bij een grotere doelgroep komen. Omdat de website op een online server staat waar geen zichtbare grenzen zijn. Dus als jij een Engelstalige klant hebt, ja, dan kan je ook zomaar ineens klanten hebben uit India, bij wijze van spreken. Iedereen die Engels spreekt. Hè? Dus het gaat erom dat de impact die jouw klant met die website kan maken, die wordt steeds groter en groter. En dat is wat die website doet. En een website is daar een gevolg van, een eindproduct. Maar dat is niet de reden waarom iemand een website laat maken. Dus ook daarin is het een marketing tool. En die website moet een onderdeel zijn van dat bedrijf, van die marketingstrategie. Die moet daarin passen tussen alle andere strategieën die er zijn. En dat is wat wij webdesigners doen. Wij flikkeren niet zomaar een template, excuse my French, op het website en zeggen van, joh, veel plezier ermee, have fun. En als je vragen hebt, dan hoor ik het wel, of niet. Want dat heb ik ook heel vaak gehoord, dat die persoon niet meer bereikbaar is. Dat is een discussie voor een andere keer. Maar ik geef daardoor ook het vertrouwen met die persoonlijke verbinding en om te laten horen dat de website er niet puur alleen is voor dat visitekaartje, want dat is het al lang niet meer. Dat visitekaartje, daar mogen we van af. Het is een marketing tool. Het moet vindbaar zijn. Het moet impact maken. Het moet een doel hebben. Het moet iemand van A naar B brengen. Het moet iemand zijn leven kunnen verbeteren wat jouw dienst biedt aan de doelgroep, aan de grote doelgroep die zij kunnen bereiken met die website. Dat visitekaartje gehalte, dat mag er echt van af. En daardoor kan je veel beter een persoonlijke verbinding met iemand maken, omdat je dan iets creëert. Daarom moet je je erop focussen in plaats van wat zit er allemaal in. Want dan gaan we, nou, kom ik zo op terug. Maar het gaat erom dat je persoonlijke verbinding nodig hebt om een goede website neer te zetten. Want wat ik net zei, ik zou er even op terugkomen. Als ik ga zeggen van dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit zit erin, en dat kost zo en zo veel. Wat je dan krijgt is dat mensen gaan shoppen. Die gaan vergelijken. Nou zullen mensen dat sowieso doen, want het is een menselijk iets om dingen te gaan vergelijken. Maar wat je dan krijgt is je gaat concurreren op prijs. En je kan nooit concurreren op prijs, want er is altijd iemand die goedkoper is dan jou, standaard. Het gaat erom dat je concurreert op de waarde, op de persoonlijke verbinding, op die klik die jij hebt met je opdrachtgever, op het feit dat jij iets neerzet waar iemand echt iets mee kan. Daar maken wij als webdesigners het verschil, en zeker met de komst van AI. Daar is het maar extra belangrijk om die persoonlijke verbinding aan te gaan. En ik kan het daar niet genoeg over hebben. En misschien dat ik daar nog een andere podcast over ga opnemen. Want ik voel alweer een rant. En ik had maar vier punten die ik wilde delen. Ik ben pas bij punt 3. Dus ik ga nu even deze loslaten. Ik hoop dat je deze duidelijk voor jezelf hebt. Van hey, het is meer dan puur en alleen ik ben een webdesigner. Nee, je bent veel meer. Het is veel groter dan puur en alleen een visitekaartje die je online zet. Oké. Daarnaast is het natuurlijk ook nog zaak dat je letterlijk doet wat je belooft. Nou, dat gezegd te hebben, wil ik bij het laatste punt even komen, voordat deze podcast heel erg uitloopt. Maar als laatste wat ik zou doen als ik mijn webdesignbedrijf opnieuw zou opstarten, is dat, nou, is dit voor sommigen misschien net even een andere stap. Heel vaak hoor je start before you're ready, ga eerst klant zoeken. Deels ben ik het daarmee eens. Maar nu leven we in een wereld waar je altijd de vraag krijgt van, oh, heb je een website? Dan ga ik die even checken, kom ik bij je terug. Dus, voor ons webdesigners is dat portfolio zo vreselijk belangrijk. Ik zou dus echt, als ik dus zelf weer opnieuw beginnen, zou ik als eerst mijn website gaan aanpakken. Als eerste mijn website neerzetten. In ieder geval met de informatie die ze nodig hebben om met mij eventueel contact op te nemen en om te zien wat voor stijl ik heb. Dus je wil iemand ergens heen sturen. Hey, je wilt, als jij aan het netwerken bent, want je bent ondertussen ook klanten aan het zoeken, wel belangrijk, anders dan wordt het een hobby in plaats van een bedrijf. Maar als je aan het netwerken bent, dan wil je iemand ergens heen sturen. Ik heb dat heel vaak ook gehoord van mijn klanten, mijn opdrachtgevers, die dan zeggen, joh, die website, die blijft maar liggen. En ik ben aan het netwerken en ik heb wel klanten, maar elke keer vraagt een potentiële klant, heb jij ook een website? Want ik wil graag kijken wat jij te bieden hebt. En dat wil ik op een rustige tijdstip teruglezen. Want als we aan het netwerken zijn, dan hebben we 1-op-1 contact. dan er gebeuren veel dingen om ons heen. We gaan weer door met ons dagelijks leven. Dus we vergeten waar we het over hebben gehad. Zo werkt het nou eenmaal in ons hoofd. Wij kunnen gewoon niet alles onthouden. Prima. Dan hebben we nog het social media. Want ik hoor ook heel veel, ja, maar dan zet je toch een social media kanaal op? Tuurlijk, weet je, lekker doen. Maar het verschil is dat je bij social media is gemaakt voor entertainment en het is niet van jou. Je leent iemand anders platform om jouw platform in de picture te zetten. En dat daardoor heb je daar geen controle over. Over je website heb je wel controle. Ze zeggen altijd, heel vaak hoor ik de uitspraak, social media is rented land. Het is niet van jou. En als je iets huurt, is het niet van jou. Als je iets koopt in huis, is het wel van jou. Mag je ook verbouwen, mag je dingen doen, blablabla. Dus met een website mag je dat precies zo zien. Social media is niet van jou, dat huur je, tussen aanhalingstekens. Je website is van jou. Je koopt je eigen hosting, je plaatst daar je CMS-systeem op, je plaatst daar je eigen design in, je plaatst daar je eigen documenten op, et cetera, je eigen pagina's bepaal je, enzovoort. Daar heb je de volle controle over. En je kunt dus ook op die website meer informatie kwijt en veel beter je keuzes laten zien van je gemaakte werk. En dat is wat potentiële opdrachtgevers heel graag willen zien. Dus die website, dat zou voor mij echt wel naast die andere drie punten een van de eerste stappen zijn. En als jij nou denkt van, oh, maar ik ben startende webdesigner, dus ik heb nog niet echt een portfolio. Ja, ik ben ook gewoon voor een vrij laag bedrag begonnen of zelfs gratis. Dus je kan ook kijken van, nou, ik doe 1 of 2 projecten gratis. Of je kan dat als barterdeal doen. Hè, dus bijvoorbeeld, aangezien je als webdesigner toch foto's nodig hebt, kijk of je misschien met een fotograaf kan samenwerken 1 keer. Of als jij juridische documenten nodig hebt, want dat is best wel een behoorlijke investering, dan kun je ook eens kijken of je iemand kan vinden die nog een website onnodig hebt in ruil voor het maken van jouw juridische documenten. Let daarbij wel op als je een barterdeal doet, dit is even een tip van Flip, is dat de prijsverhouding, dus het maken van die website, dat evenredig staat aan het bedrag wat je normaal gesproken zou betalen bij de jurist of de foto. Dus de prijzen moeten en het ding wat je levert en het ding wat die persoon aan jou levert, die moeten gelijk staan in de prijzen. Dus als je daar normaal gesproken voor zou betalen, wat zou ze dan krijgen? Of wat zij bij jou krijgt? Of wat zou je persoonlijk krijgen bij die persoon waar je die barterdeal mee doet? Dus let daarop dat gelijk is getrokken. Wat je ook nog kan doen natuurlijk, is zelf projecten verzinnen. Ja, men wil gewoon echt zien welke stijl je hebt, wat je kunt. Dus ja, dat zou ik echt goed hebben staan. Nou scheelt het dat ik 8 jaar geleerd heb voor dit vak. Ik heb mbo en hbo gedaan. Dus ik had al een website, want dat moest ik maken als mijn afstudeeropdracht. Dat was een van mijn afstudeeropdrachten van het mbo. En op het hbo heb ik natuurlijk daar veel verder in gewerkt. Maar ik had daardoor, door het mbo en de stages die ik liep, et cetera, had ik input voor mijn portfolio. Dus ja, ik had al iets, zeg maar, toen ik mijn bedrijf ging opstarten. Dus en daar had ik dus dan, je kan dus gewoon de projecten van school, die had ik daar dus gewoon in staan. Dus ik moet er ook altijd heel hard om lachen als ik dat dan weer terugkijk. Dan denk ik, oh, maar goed, we moeten overal ergens beginnen. Dus aldoende leer je. Maar dat kan je dus ook doen. Hè? Dus je kan, ja, mocht jij op school zitten of een studie hebben gedaan of cursus hebben gedaan waar je dingen voor hebt moeten maken, workshops bijvoorbeeld, zet dat in je portfolio en anders kun je zelf nog opdrachten verzinnen. Misschien heb je een leuke, I don't know, leuke website waarvan je denkt van, hé, die heb ik gezien, maar ik vond hem zo vreselijk slecht. Of, hé, die zou ik anders hebben gedaan. Nou, dan ga je die gewoon, de homepage, ga je die herontwerpen. Zet je uiteraard in je portfolio van, nou, dit is een eigen project, een eigen passieproject noemen we dat dan. En ik heb deze en deze designkeuze gemaakt. Het gaat er gewoon echt om dat je leert laten zien in je website, hoe jij je keuzes van bepaalde dingen die je doet, hoe je die onderbouwt. Dat is het belangrijkste. Omdat je moet kunnen verantwoorden waarom je keuzes maakt in het proces, in het design. Hè? Dus vanuit de klants oogpunt, ja, waarom heb je gekozen voor iets scherps, iets straks, iets dit, terwijl er in de briefing staat dat je, dat het vriendelijk moet zijn. Ja, dat komt dan niet overeen. Dus je kan niet zomaar random iets doen. Het moet natuurlijk wel matchen met de briefing die je krijgt van je opdrachtgever. Dus daarin is het heel belangrijk dat je leert onderbouwen wat je doet en welke keuzes je maakt. Oké. Deze 4 punten. Het laten opzetten van juridische documenten. Mijn dienst. Het aanbod. Het proces. En mijn website. Ja, dat zijn echt de onderdelen die ik als eerst zou klaarzetten. En wat ik dus zou doen als ik mijn bedrijf opnieuw zou opzetten. Want ik merkte dat het ding is dat ik zodra ik dit klaar had staan, ik net even meer zelfvertrouwen in mijn bedrijf, of tenminste dat ik met meer zelfvertrouwen mijn bedrijf in de spotlights kon zetten. Hè? Want ik had zoiets van, ik weet wat ik heb staan. Als iemand vraagt van, joh, heb je een website? Nou, dan geef ik mijn visitekaartje en daar staat mijn websiteadres op. Hoef je niet per se een visitekaartje te maken, dat helemaal niet. Maar dat ik in ieder geval iemand ergens heen kan sturen, dat. Want ik merkte gewoon heel erg bij mezelf dat zolang ik niets echt iets had staan, waar ik of iemand naartoe kon verwijzen of dat ik kon uitleggen, want dat is ook, hè, als ik geen dienst heb of geen proces heb, kan ik ook niet uitleggen van, joh, hoe werkt dan zoiets? Want dan wordt elk gesprek wat je hebt met iemand wordt weer anders, waardoor je een heel verwarrend verhaal gaat krijgen voor jezelf. Maar toen dacht ik, ja, ik ben er dan nog niet klaar voor, zolang dat niet goed stond. Dus, hierbij een schop onder je, liefdevolle schop onder je kont. Als jij ook in deze fase zit, of als je merkt dat je na 2 of 3 jaar, of meer jaar natuurlijk, denkt, mijn website past niet meer, mijn diensten zijn niet meer, ik heb veel geleerd in de afgelopen tijd, misschien moet ik het anders doen. Ga dan nog eens je diensten bekijken. Trek dat eens strak. Ga nog eens kijken. Je mag het altijd veranderen, hè? Het is jouw bedrijf. Dus je mag zelf bepalen wat je wil en wat je niet meer wil. En zorg dat je dus ook specifieke clausules, zoals die betaalregelingen bijvoorbeeld voor elke dienst, in je algemene voorwaarden laat opnemen. Of wanneer er bepaald wordt wanneer er wel of geen geld terug wordt gegeven, hè? Bij diensten. Kijk, een online dienst, ja, als er werk is verricht. En ja, ga je dan nog geld teruggeven, ja of nee? Kijk, met een online programma vind ik dat een ander verhaal. Maar als je het echt hebt over uitvoerend werk, ja, er zijn wel uren gemaakt. Ja, waar trek je de grens? Dus dat soort dingen, dat moet je gewoon echt in je algemene voorwaarden opnemen. Zet je website dus gewoon goed. Want één ding weet ik, en dat hoor ik ook van andere ondernemers, is niet alleen de website, maar de eigen websites blijven altijd het langst liggen. Bij de loodgieter lekt het thuis ook. Maar je merkt dat het een doorn in het oog wordt en dat het je tegenhoudt om out there te zijn. Want ja, mijn website is nog niet af en het is nog niet helemaal naar mijn zin en ik weet het nog niet. Dus dat houdt je tegen om die spotlight in te stappen, om te zeggen, hey, I'm here, ik kan je helpen met jouw website, hier is mijn portfolio, check it out, laten we een call inplannen. Dus geef jezelf gewoon een dagje om eens te gaan zitten voor die website en probeer het even in focus te doen. En zorg dus dat je een goed proces hebt. Oh, ik kan het daar ook natuurlijk niet genoeg over hebben. Zodat je dus met gemak, kunt vertellen hoe een project in zijn werk gaat zonder je in te leveren, zonder dat je gaat inleveren op kwaliteit van je werk en ook dat je zonder problemen gewoon meerdere projecten naast elkaar kunt laten draaien. Dus dat je ook niet voor jezelf denkt, oh shit, ja, ik heb al 2 projecten lopen. Ah, dat past niet meer, want ik heb geen idee waar die projecten zich nu bevinden. En ik heb nog steeds van die niks gehoord en blablabla. Nee, dus proces. Is echt super belangrijk om te kunnen gaan verbinden. Zodat je niet hoeft te focussen op, oh, wat moet ik ook alweer per project doen? Nee, je weet wat je per project moet doen. Waardoor je dus ook gemakkelijker ja kunt geven van, hey, ik heb nog ruimte, want je kan dat gewoon makkelijk aan. En dat je ook dus het stuk van wat er allemaal in zit, dat hoef je niet meer te gaan bedenken. Dus dat heb je gewoon standaard staan. En dat doe je met een proces. Oké. Ik hoop dat je deze aflevering een beetje in actie heeft laten komen. Mocht je nou met mij willen brainstormen, laat het me natuurlijk gerust weten. Hè. Je kunt altijd een gratis boostsessie met mij inplannen. Ik heb de link in de show notes gezet. Dus laat het vooral weten als je het hier even over wilt hebben. Voor nu sluit ik dus deze aflevering af. En ik wens je natuurlijk een fijne dag. En heel veel succes. Groetjes. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast voor Webdesigners Podcast. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt gekregen die jou kunnen helpen groeien als webdesigner. Als je meer wilt leren en persoonlijk advies wilt ontvangen, nodig ik je uit voor mijn Webdesign Mastery Boost Session. Tijdens deze gratis sessie gaan we dieper in op jouw specifieke behoeften en uitdagingen om je te helpen jouw vaardigheden te verbeteren en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Meld je nu aan via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/boost. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren en ik kijk er enorm naar uit om je te ontmoeten tijdens onze Mastery Boost Session. Tot de volgende keer!